Goedemorgen allemaal. Spreek wat hij op je hart heeft gelegd. Vanmorgen begon Gert over de toestand in de wereld. En dan denk je er wel eens over na, natuurlijk zelf ook. Ik geloof dat het ook een kans is. Ik bedoel, we zijn nu veel met onszelf bezig. En wat gaat er straks allemaal gebeuren? En we hoeven niet te vrezen, zegt het woord van God. Zegt God zelf tot ons hart. Maar ik geloof zelf dat er ook geweldige kansen liggen om mensen te bereiken met het woord van God. Als ik op mijn werk hoor en zie hoe mensen soms angstig zijn, en dan zou je soms van de daken willen schreeuwen van nou, stel je vertrouwen op God. Maar hoe kun je dat doen? Ze begrijpen het niet. Vaak zijn ze nog afwijzend tegenover God. En dan kun je wel dingen vertellen over het evangelie en je kunt de Bijbel, het staat in de Bijbel en ze snappen er gewoon helemaal niks van. Ik kan me nog herinneren van toen ik nog niet tot geloof was gekomen, dat ik er ook helemaal niks van snapte, van Gods woord niet. En als mensen dan over geloof spraken, denk ik, ja, waar hebben ze het eigenlijk over? En dat is eigenlijk het hele probleem. Je snapt gewoon niet dat God van je houdt, dat God tot je spreekt in de Bijbel, omdat je geen relatie hebt met God. En toen ik er zo over nadacht, toen dacht ik, wat kunnen wij er nou aan doen? En toen moest ik denken aan het moment dat iemand mij het evangelie vertelde. Ik was met een collega aan het werk en hij was een christen. En ik heb het al vaker gezegd, iedereen beschouwde hem als lid van een of andere secte. En dat doe je als je een beetje fanatiek bent over het geloof. Dan word je gelijk als een sectarisch iemand neergezet. En dat was bij hem ook zo het geval. En ik zag er toch wel een beetje op om met hem samen te werken. En ik denk, ja, wat komt er allemaal op me af? Ik was tenslotte een heel goed katholiek. En ik ging altijd naar de kerk. En ik verdedigde ook mijn God. Tenminste, voor zover ik van een God kon spreken. Ik bedoelde, wie was God? Hè? En wat deed hij nou eigenlijk? Ik snapte het zelf ook niet goed. Maar ik ging wel naar de kerk. We hebben wel uit overtuiging onze kinderen laten lopen. Allemaal uit overtuiging. Niet omdat ik het snapte, maar gewoon, ik had het geleerd. Ik moest van mijn ouders mee naar de kerk. En dan gaat er iets insluipen, en je hoort zo hier en daar wat fladderen van het evangelie. En je denkt, wat een goede man is eigenlijk die Jezus toch? En het is jammer dat hij daar aan het kruis moest sterven. Dat vond ik allemaal jammer, weet je wel. Ik denk, hoe kun je nou zo goed iemand nou zomaar kruisigen? Dat snapte ik gewoon niet. Ik wist ook niet dat dat juist zijn bedoeling was. Dat wist ik ook niet. En toen op een gegeven moment moest ik met hem werken. En toen waren we zo in gesprek over geloof. En waarom hij dingen zo deed. Ik denk, wat een rare man is dat toch. Dat is echt een rare man. Hij had rare ideeën over vrouwen die achter de aanrecht moesten staan. En ik denk, dat was... Ja, en dan 40 jaar geleden of 30 jaar geleden. En ik denk, nee, dat klopt niet meer. Dat is niet meer van deze tijd. En we waren zo aan het discussiëren en als ik dan wit zei, zei hij zwart. En als hij zwart zei, zei ik wit. En we kwamen er gewoon niet uit. Tot hij zei, je moet wederom geboren worden. Anders snap je het gewoon niet. Je moet opnieuw geboren worden. En ik denk, ja, wat is dat dan? Nou, toen heeft hij me dat uitgelegd. En ik weet nog wel, ik ben naar huis gegaan met die opmerking. Want het was een beetje tegen het eind van mijn dienst met hem. En ik ben naar huis gegaan en Annie lag in het ziekenhuis, dat heb ik ook al vaker verteld. En ik was alleen thuis met mijn oudste zoon, met Michel. Ja, een half jaar was die geloof ik, hè? Anderhalf. Ja, mijn vrouw weet het veel beter dan ik allemaal. Anderhalf. En ik was daar alleen thuis en ik heb erover na zitten denken. En ik heb gewoon de Heer, zoals hij had gezegd, gewoon in mijn hart gevraagd. En er was geen emotioneel moment of zo. Ik voelde wel iets van binnen, iets gebeuren, maar ik wist niet wat. En ik ben gaan slapen. En ik denk, als de Heer nou echt een relatie met mij wil, en ik kan hem vragen in mijn hart, en het is zo simpel, en dan vraag ik hem gewoon in mijn hart. Want ik ging tenslotte altijd naar de kerk. En ik had helemaal niks tegen God. En als ik een relatie met hem kon hebben, ja, waarom dan niet? Dat zou toch prachtig zijn? En ik werd 's morgens wakker. En ik hoorde de vogeltjes fluiten. De vogels waren altijd al geweest. Alleen nu hoorde ik ze. Ik werd met andere gedachten, met andere ogen, werd ik wakker. Heel raar. Ik zag iets van de schepping voorbij. En ja, en er was nog veel meer gebeurd. Want ik ging naar Arnie op bezoek. En ik begon over de Bijbel te praten. En ik begon over Hans te praten. En dat was mijn collega, wat hij allemaal verteld had. En ik heb half uur lang heb ik alleen over Gods woord en de Bijbel gesproken. En Arnie snapte er helemaal niks van. Want die was ook niet wederom geboren. Ze snapte het gewoon niet. En ze werd bang. Maar ik heb wel ontdekt op dat moment wie Jezus was voor mij. Toen snapte ik opeens waarom hij daar aan het kruis hing. Waarom hij moest sterven. Ik kwam tot geloof in maart. En dat was zo'n beetje een paar weken voor Pasen. En in het katholieke hadden we zo'n parochieblad. Sommigen zullen ook wel katholiek zijn. En in dat parochieblad, daar kon je dus stukken inzenden. Dus ik denk, nou, ik ga een stukje inzenden over het Lam Gods. Nou, en dan moet je nagaan, je bent net tot geloof gekomen. Je weet eigenlijk helemaal niks van dat geloof. Maar dat was me heel duidelijk geworden. En ik heb het opgeschreven, ik heb het ingezonden en het is meteen geplaatst. En de pastoor kwam langs en zei, je hebt iets van Gods geest ontvangen. Dat was het mooie, ze zagen het ook nog. En daar is mijn leven totaal veranderd. Totaal. En toen ging ik snappen wat er gebeurde. En toen ging ik ook zien wat God in de wereld deed. En voor vandaag is het heel erg belangrijk dat wij kunnen uitleggen wat God in deze wereld doet. En waar het op uit gaat lopen. En dat we door al die moeilijkheden en door al die strijd heen straks dat we een hoop hebben in deze wereld. En dat is Jezus. Hij is onze hoop. Hij is het leven. En tot dat moment van wederom geboren zijn, snap je dat gewoon niet. En kun je het ook niet uitleggen. En het zou eigenlijk heel goed zijn als wij onder woorden zouden kunnen brengen naar de mensen toe wat het is opnieuw geboren worden. Het is zo belangrijk, het is cruciaal. Ik heb met mensen wel eens gesproken en dan ging ik dan in de doop, voor een doop bijvoorbeeld. En dan zeg ik, nou, waarom wil je jou laten dopen? Ja, zegt iemand van, nou, ik heb een droom gehad en toen kwam ik ergens en dan zag ik precies de beelden van mijn droom. En dat vond ik wel zo wonderlijk dat het gebeurde. En dat is wonderlijk, want God is met je bezig. Maar dat wil nog niet zeggen dat je een relatie hebt met God. En ander zegt, nou, ik heb zoveel wonderen meegemaakt. En dat is ook mooi, dat je wonderen hebt meegemaakt. Maar dat zegt ook nog niks over jouw bekering of over jouw relatie met God. En ander zegt, nou, ik ben altijd naar de kerk gegaan en ik heb zoveel mooie verhalen gehoord. Ik vind het een warm gevoel in de kerk en ik wil er eigenlijk wat bij horen. Dat zegt ook niks over je bekering. Toen ik tot geloof kwam en toen ik me liet dopen, moest ik één ding belijden. Van mijn voorganger. Hij zegt, wie is Jezus voor jou? Kunt u het uitleggen, wie Jezus is voor u? De een zegt, hij is mijn vriend. En dat is ook zo, Jezus is je vriend. En als je je daarvoor laat dopen, dan loop je het gevaar dat er op een gegeven moment een vriend komt uit de wereld die belangrijker voor je wordt. En dan ga je hem inwisselen voor die vriend van de wereld. Dus zeg ook nog niks over je bekering. De ander zegt van, ik hou van hem. Of allerlei redenen. Maar er is eigenlijk maar één goed antwoord. Hij is voor mijn zonde gestorven. Hij is mijn redder. Hij is mijn Heer. Dat is het enige wat telt. Er is niemand in de... Alle mensen in de wereld kunnen je van alles aanbieden. Ze kunnen vriendschap aanbieden, ze kunnen rijkdom aanbieden. Het kan allemaal. Maar niemand kan zeggen, ik heb je zonde vergeven. Dat kan alleen maar Jezus doen. Niemand kan jou het eeuwige leven geven. Het komt alleen maar door Jezus. En dat is belangrijk dat we dat beseffen. Als we zoals we hier zitten. En dat we het ook uit kunnen leggen naar mensen toe. Er is maar één iemand die ons het eeuwige leven kan geven. Omdat onze zonden worden vergeven. En toen ik er zo over nadacht, toen kwam ik uit bij het verhaal van Nicodemus. En dat wil ik met u gaan lezen in Johannes. Johannes 3. Johannes 3. En dan begin ik bij vers 1. En daar staat: en er was een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet geloof, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Tot zover. Als Nicodemus bij Jezus komt, hij komt 's nachts, staat hier. Hij was een fariseer, hij was een leraar van het Joodse volk, een leider. Staat erbij, hij was een leider van de Joden. En hij komt naar Jezus en hij ziet aan Jezus, hij heeft aan Jezus gezien dat hij een bijzonder man was. Dat God met hem was. En dat vind ik wel erg mooi dat Nicodemus, een fariseer, dat erkent. Hij zegt: niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Dus Nicodemus wist gewoon dat Jezus een bijzonder man was. Hij wist niet dat hij de Zoon van God was, maar hij wist wel dat hij bijzonder was. En Jezus begint dan gelijk in vers 3 te zeggen: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Hij kan het niet zien, het koninkrijk van God. Dus hij zegt, je moet opnieuw geboren worden. Jezus legt daar een echte nadruk op. Hij zegt, voorwaar, ik zeg u. Zo belangrijk is het. En ik geloof dat we dat ook echt ook zelf moeten gaan beseffen. Als iemand tot u komt en u wil het evangelie uitleggen, dan zullen we hiermee moeten beginnen. Want we kunnen een dag over het evangelie praten, als je niet wederom geboren bent, snappen ze het niet. Ik heb het zelf ervaren. Ik heb een dag, minimaal een dag, met die man gesproken en ik snapte het gewoon niet. Ik kon het niet begrijpen. En die ene opmerking, dat heeft mijn leven veranderd. Die ene opmerking. En Nicodemus gaat dan verder. En dan zegt hij, ja, maar hoe kun je nou opnieuw geboren worden? Moet je dan weer opnieuw de schoot van die moeder in? Ja, natuurlijk kan dat niet. Dat gaat gewoon niet. En dan zegt Jezus weer, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, dus een natuurlijke geboorte en een geestelijke geboorte, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. En dan zegt hij in vers 7, nogmaals, dus voor de derde keer, u moet opnieuw geboren worden. Eerst zegt hij wie, en nu zegt hij tegen Nicodemus, u moet opnieuw geboren worden. Voor de derde keer, in een klein stuk, zijn de woorden van Jezus. U moet opnieuw geboren worden. En ik heb hier staan voor mezelf een vraag. Waarom moeten we nou opnieuw geboren worden? Waarom wil Jezus dat nou? En dat kunnen we vinden in Romeinen 8. Romeinen 8, vers 7 tot 9. In onze niet wederom geboren staat zijn we een natuurlijk mens. We zijn vlees, we zijn in zonde gevallen. En we denken ook vanuit die oude mens. Er staat er in vers 8 vers 7, daar staat... Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Eigenlijk willen we niks met God te maken hebben. Dat is onze natuurlijke mens, die wil niks met God te maken hebben. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God. En kan het ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En dan gaat het in vers 9, maar u, want Paulus spreekt tegen gelovigen, u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Onze natuurlijke mens is eigenlijk vijandig tegenover God. Wil God niet accepteren. Wat God zegt, dat willen we eigenlijk niet weten. Dat is de natuurlijke mens. En we kunnen wel zeggen, ja, maar ik ga wel naar de kerk. Maar als het op gehoorzaamheid aankomt, dan zullen we vaak onze eigen weg gaan. En als het ons uitkomt, dan zullen we misschien wel de weg van God gaan. Dat is eigenlijk de kern van onze natuur. Dat is onze oude natuur. Ik had eerst een vraag willen stellen aan u. Welke rol speelt God in ons leven? Is dat geen rol, een bijrol of een hoofdrol? En toen ik daarover nadacht, denk ik, dat is helemaal geen goede vraag. Want zelfs een islamiet zegt, nou, God speelt een hoofdrol in mijn leven. En want hij moordt de mens uit in naam van de islam en in naam van Allah. Dus hij speelt inderdaad een hoofdrol. Alleen... Dus als ik dan zo'n vraag stel en de ander zal zeggen, nou ik ga altijd naar de kerk en ik hou me aan de geboden, ik doe goede dingen. En de ander zal zeggen, nou ook een hoofdrol, want ik worstel elke dag met God. Want ik wil eigenlijk hem niet gehoorzamen. Dus wat is nou een hoofdrol? Wat is nou een bijrol? Wat is nou geen rol? En in de Bijbel heb je ook zulke figuren rondlopen. Als je naar Nicodemus zou kijken, dan zou zeggen van nou... Ik vast 2 keer per week, ik geef mijn tiende, ik ben een leraar. Ik ga elke dag naar de tempel om God te loven. God speelt een hoofdrol. En dan zou je zeggen, nou, daar zit wel wat in. Maar dat zegt niks, helemaal niks over zijn relatie met God. En het gaat om onze relatie met God. Wat doen we met God? Zijn we gehoorzaam aan God of zijn we juist, gaan we onze eigen weg? En onze oude mens is geneigd om zijn eigen weg te gaan. En daarom moeten we opnieuw geboren worden. Vanuit God. Ik moet er trouwens ook niet aan denken. Want ik bedoel, we hebben nachten van Open Door. We hebben gebedsnachten gehad. Ik krijg ook regelmatig de gebedslijst van de mensen die vervolgd worden. En stel je nou voor dat je zomaar in de hemel zou kunnen komen. Zonder dat je wederom geboren bent. Dan kom je in de hemel en dan kom je daar je folteraar tegen. Met een onveranderd hart. Of je komt je buurman tegen die je altijd hebt uitgelachen en bespot heeft. Oh, ga jij maar naar de kerk, ik ga naar de kroeg. Ik ga genieten van het leven. En dan kom je daar in de hemel en dan kom je hem tegen en zegt hij van... Zie je wel, ik ben er ook. Je komt echt niet in de hemel als je niet opnieuw geboren bent. Als je niet bekeerd hebt tot je God. En dat is maar goed ook. Want anders zou de ellende die op deze aarde is, zouden we meekrijgen in de hemel. En dan verandert er helemaal niks. Dan zou de hemel eigenlijk geen hemel zijn. Snapt u? We moeten opnieuw geboren worden, willen we toegang krijgen tot de hemel. God heeft het zo bepaald. En het is helemaal niet moeilijk. Want God heeft zelf de weg geopend. Hij is naar beneden gekomen, hij heeft onze straf voor onze zonde gedragen. Hij biedt ons een heel nieuw leven aan. We hoeven er eigenlijk helemaal niks voor te doen. Daar komt het op neer. Het is allemaal liefde van God. Het is allemaal genade. Het is allemaal barmhartigheid. Het enige wat we moeten doen, is hem aanvaarden. Hem toelaten in ons leven. Hem aanvaarden als onze redder en heiland. Het enige wat we hoeven te doen. Geloven dat hij de Zoon van God is. Die onze straf heeft gedragen. Eigenlijk is het heel erg simpel. God heeft het ook helemaal niet moeilijk gemaakt. En hij zegt, ik ben genadig, Ik ben barmhartig. Ik ben goed. Ik ben een vergevende God. Maar ik ben ook rechtvaardig. Maar hij legt de nadruk op barmhartigheid, op genade, op zijn goedheid, op zijn geduld, op zijn vergevingsgezindheid. Daar ligt de nadruk op. Kijk maar in Exodus 34 vers 6. Hoe hij zich daar bekend maakt. Ik hoef het niet op te zoeken. Je mag het thuis opzoeken. Daar kunt u het totale plaatje, wie God is, kunt u daar lezen. Want zo maakt hij zich bekend aan Mozes. Als Mozes zegt, mag ik uw heerlijkheid zien? En dan maakt God zich zo aan hem bekend. En zo wil hij zich ook bekend maken aan u. En aan mij. En met die God hebben we te maken. Dus waarom moeten we opnieuw geboren worden? Omdat we in onze oude staat eigenlijk rebels zijn. We willen eigenlijk niks met God te maken hebben. Maar als we opnieuw geboren zijn, dan worden we deel van zijn gezin. Mogen we de hemel in. Op grond van het werk wat Jezus heeft gedaan. Een andere vraag die ik mezelf gesteld heb. Wat is nou wedergeboorte? Wat is opnieuw geboren worden? En dan wil ik met u opzoeken Ezechiël 36. En misschien zegt u, ja, maar waarom vertel je dat nou allemaal? Ik weet het allemaal wel. Maar ik zou het wel heel graag willen hebben dat u het uit kunt leggen straks. En dat als u zich daar meldt voor het doop, dat u kunt zeggen van nou, de Heer is mijn heiland, hij is mijn verlosser, hij is mijn redder, hij is mijn Heer. Daarom wil ik me laten dopen. Niet omdat ik, en dat zijn allemaal goede dingen hoor, als je zegt van nou, hij is mijn vriend en ik hou van hem. Maar de basis begint bij redding en verlossing. Daar kan niemand uit de wereld kan u dat geven. Iemand in de wereld kan u liefde geven. Hij kan u van alles geven, rijkdom geven. Maar niemand kan u vergeving van zonde aanbieden. Alleen maar Jezus. Wat is wedergeboorte? Ezechiël 36. We alle gepraat hebben, maar niet eens zelf opgezocht. Dat is eigenlijk een vers, dat is een stukje, dat is gericht aan Israël. Maar ik lees het, omdat hier wel heel duidelijk wordt bekendgemaakt wat nou wedergeboorte inhoudt. Want dit is eigenlijk bedoeld voor het volk Israël. Maar het Oude Testament, dat weten we ook, er staan heel veel dingen in waarvan we kunnen leren. En hier staat in Ezechiël 36, in vers 26... Dan wordt het volk Israël teruggehaald uit de heidenvolken. En dat is nu aan het gebeuren. Als je dus goed naar de geschiedenis kijkt. Naar wat er nu op dit moment gebeurt. Heel veel Joodse mensen worden naar het land Israël eigenlijk gehaald. Misschien wel door de dreiging van de antisemitisme. Maar God heeft daar de hand in. Hij verzamelt zijn volk. En dan zegt hij op een gegeven moment. Als dat gebeurd is. In vers 26. Dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in uw binnenste geven. En ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. En dan vers 31. U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren herinneren. U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. Dat zegt God. Maar hij begint, ik zal u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest. Wij zeggen, je wordt een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Niet dat de oude mens wordt opgekalefaterd. Als je een huis hebt, en in de staat wordt nou een huis verbouwd. En ze hebben een huis gekocht en als je dat huis zag, denk je, nou, ziet er nog redelijk uit. Maar hij heeft het huis gekocht en hij is compleet aan het renoveren. De balken waren vergod, fundament. En dan gaat hij dus daarmee aan de slag. En dan komt er bijna eigenlijk een nieuw huis te staan als hij klaar is. Maar God werkt zo niet. Hij zegt, nou als de balken vergod zijn, het dak lekt, fundamenten slecht zijn, weet je wat je moet doen? Weggooien en ik maak er iets nieuws van. Onze oude mens is zo aangetast door de zonde, dat God er niks meer mee kan. En hij moet voor ons een nieuwe schepping maken. Hij geeft ons een nieuw hart, een nieuwe geest, een nieuwe natuur. En zijn geest komt in ons wonen. Dus we zijn eigenlijk compleet nieuw. En dat moeten we goed beseffen als we ons laten dopen. Dan zijn we een compleet nieuw mens. compleet nieuw mens. De oude mens wordt begraven. Daar hebben we niks meer aan. En je leeft vanuit de nieuwe schepping. Met die nieuwe naam waar Hein Hoereed vorige week over had. We hebben een nieuwe naam gekregen. Een compleet nieuwe schepping. Ik kan dus ook niks, of weinig, ik moet even voorzichtig zijn. Als mensen zeggen, ja, maar ik ben nou eenmaal een zondaar. Ik ben nou eenmaal een zwak mens. Ja, de hele wereld is een zonde gevallen. We zijn allemaal aangetast door de zonde. Dat kan met ons lichaam zo wel zijn. Maar niet met de nieuwe schepping. De nieuwe schepping is nieuw. Die denkt als God. Die voelt als God. En die wil als God. Een nieuw hart, een nieuwe geest. En ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Dus Gods geest woont in ons. We zijn een tempel van de Heilige Geest geworden. Een compleet nieuwe schepping. Een complete verandering. En ik heb dat zelf ervaren. En dan zal het bij iedereen verschillend zijn. De een ervaart het zo, de ander ervaart het anders. Maar als je een compleet nieuwe schepping bent, ga je totaal anders denken. En ik heb mensen ontmoet die hebben precies hetzelfde meegemaakt als ik. Ik heb ook mensen ontmoet, daar is het een heel geleidelijk proces geweest. Maar uiteindelijk, als je dan terugkijkt, dan zie je dat vanaf het moment dat die wederom geboren is, tot misschien 2 jaar later, zie je een compleet ander mens. Zelfs ons huwelijk is compleet veranderd. Ja, compleet. Bijna compleet, want we hadden wel een heel goed huwelijk al hoor. We konden heel goed met elkaar overweg. Maar toen is er iets in ons huwelijk gekomen. Dat is God. Annie is ook wederom geboren toen, een paar weken later. Toen is God in zijn huwelijk gekomen en het huwelijk is nog veel beter geworden. Ik kan het niet uitleggen, dat is niet te verklaren. Ja, tuurlijk, God kwam in ons wonen en die doet het allemaal. Een compleet nieuwe mens, compleet nieuwe natuur, een nieuwe schepping. Die niks meer te maken heeft met het oude. De Bijbel noemt het zo. We zijn van de duisternis in het licht gekomen. Van de dood in het leven. We waren eerst zonder God en nu is God dichtbij. Hij woont in ons. We waren eerst vreemdelingen, dus bijwoners. En nu zijn we medeburgers van God. We zijn huisgenoten van God. Allemaal van die tegenstellingen. Dat is er gebeurd op het moment dat je weer opnieuw geboren wordt. De Bijbel is daar heel duidelijk in. En als je een ontmoeting hebt met God, dan gebeurt dat. Als je hem toelaat in je leven. Zacchaeus was compleet veranderd toen hij Jezus ontmoette. Daarvoor was hij een tollenaar. Hij hief te veel belasting. Hij stak in zijn eigen zak. Hij bedroog mensen. Maar toen hij Jezus in zijn huis kwam, toen hij ontmoeting had met Jezus, toen zei hij na afloop van de maaltijd, hij stond hij op en zegt, nou, ik ga het viervoudig vergoeden. Ik ga de mensen alles teruggeven wat ik heb gestolen van ze. Dat is bekering. Compleet ander mens. De Samaritaanse vrouw. Ze had 5 mannen gehad. En de man die ze nu had, was haar man niet. We zouden gewoon zeggen, nou, ze was gewoon een hoer. En ze werd ook veroordeeld als zodanig. Ze ging ook, omdat ze zich ook schuldig voelde en ook niet onder de ogen van mensen wilde komen, ging ze overdag water putten op het heetst van de dag. Nou, dat moet je niet doen. Je moet 's morgens gaan als het nog niet zo heet is, als je zo weer moet dragen. Maar ze ging overdag, omdat ze de mensen niet onder ogen durfde te komen, wilde komen. Want iedereen roddelde over haar. En dat was precies het moment dat Jezus daar kwam. Jezus had dat moment heel goed uitgekozen. Hij had zijn discipelen weggestuurd, want die kunnen wel eens in de weg lopen. Als je mensen iets wil vertellen. Want als de discipelen erbij waren geweest, hadden ze gezegd, daar moet je niet mee aanleggen, daar moet je niet mee praten. Maar dat is een Samaritaanse vrouw, ze is slecht bekend. Maar Jezus had ze weggestuurd. Ik zie dat gewoon zo hoor. En Jezus was daar alleen en hij ontmoet die vrouw. Gaat van hart tot hart met haar praten. En op een gegeven moment komt ze tot erkenning van de waarheid. Ze ontmoeten Jezus. En eigenlijk gaandeweg het gesprek zegt ze, nou, u bent de Messias. U bent de redder. En ze gaat enthousiast naar het dorp toe. En ze riep alle mensen, terwijl ze juist eigenlijk bang was voor de mensen. Ze ging meteen getuigen. En de mensen kwamen en de mensen werden gered. Dus ze werd compleet veranderd door die ene ontmoeting met Jezus. Zo is het ook misschien wel met u gegaan. Misschien moeten we daar eens een keer een getuigenisdienst over houden. Over hoe u tot geloof bent gekomen, wat het heeft gedaan in uw leven. Dat is persoonlijk, hè. Een persoonlijke getuigenis, dat is zo waardevol. En misschien moet je dat wel eens vertellen tegen je buurman. Een complete verandering. Geen half werk, geen oppoetsen van de oude mens. Een complete verandering. En dat hebben we allemaal nodig. Een andere vraag die ik heb staan. Hoe kan iemand nou wederom geboren worden? Eigenlijk heb ik het antwoord al gegeven. Al die ervaringen van mooie dingen die we meemaken, wonderen. Dat brengt ons niet echt bij God. En eigen kracht brengt ons niet bij God. Ik heb wonderen meegemaakt toen ik in militaire dienst zat. Ik heb 2 keer een auto-ongeluk gehad. Dat had zomaar slecht afgelopen kunnen zijn. Compleet wrak was mijn auto. 2 keer tot 2 keer toe. En tot 2 keer toe geen schrammetje. En ik wist dat God dat had gedaan. Ik wist dat in mijn hart. Maar het bracht me nog niet tot een relatie met Jezus. Dat gebeurde pas 8 jaar later. Maar ik wist het wel en ik heb er God ook voor gedankt op dat moment. Maar het heeft voor de rest, denk ik, mijn eigen gang weer gegaan. Dus wonderen brengen je niet tot een relatie met God. God trekt wel de aandacht. En daar moeten we over hebben. God trekt de aandacht. En soms trekt God de aandacht van iemand die je kent. En dan komt die iemand voorbij en die vertelt je dat. Zo'n geweldige gelegenheid om die ander dan op te zeggen van jou, dat is God geweest. Hij houdt van je. En hij wil je trekken. Hij wil je zijn liefde geven. Hij wil je redden. Ik heb 1 keer een kans laten liggen. Iemand zat in de put, kwam bij ons binnen. En ik heb hem niet durven aan te bieden om met hem te bidden voor een nieuw hart. En ik wist achteraf toen hij wegging, ik heb een geweldige kans laten liggen. Hij was er echt klaar voor. En dan denk ik, mag je je gelukkig prijzen dat God ook genadig is voor mij. Dat ik op een gegeven moment niet heb durven uit te stappen. Maar ik weet zeker, als ik het had gedaan, dan had hij zijn hart meteen aan Jezus gegeven. Maar dat is een gemiste kans. Een geweldige gemiste kans. Maar gelukkig is God ook genade voor mij. En voor ons. Maar durf uit te stappen. Herken het moment. Herken het moment als iemand bij je komt en met een bepaalde nood. En durf die vrijmoedigheid te nemen. Let op wat de Heer tot je zegt. Hij wil je leiden. En op dat moment, als je dan daarin uitstapt, dat is een moment van een hoofdrol die God je dan geeft. Hè? Dan speelt God de hoofdrol in je leven. Om een zegen te zijn voor de ander. Hoe kan iemand wederom geboren worden? Ons aandeel daarin is gering. God heeft alles gedaan. Als je hier naar Ezekiel kijkt, dan staat alleen maar vanaf vers 24 tot en met 31, ik zal. Ik zal. Ik zal. Dan zegt God, ik zal. Ik zal je een nieuw hart geven. Ik zal je een nieuwe geest geven. Ik zal het hart van steen uit je weg nemen. Ik zal mijn geest geven. En dan op een gegeven moment, ik zal een God voor je zijn. Ik zal roepen tegen het koren. Dat het zal groeien. Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen. Er zat 1 ding, zat er dan onderaan vers 31. U zult de slechte dingen herinneren. En je zult ervan walgen van die zonde. Want je wilt per se God. Op dat moment ga je Gods wil verstaan. En je wilt met van harte Gods willen gaan doen. In Johannes 1, vers 12 en 13. Het is een beetje een moeilijk vers, vind ik. Ik heb altijd een beetje zitten stoeien. Maar ik moet het toch noemen. Als iemand er straks andere gedachten over heeft, dan hoor ik het graag. Johannes 1, vers 12 en 13. Misschien is het voor u niet moeilijk, maar ik zat even met dat woordje macht. Maar goed, ik zal het eerst even lezen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dan denk je, macht gegeven. Ja, als ik God mijn hart aan de Heer heb gegeven, dan ben ik toch al een kind van God. En dan staat er op een gegeven moment in de NBV-vertaling, macht vertaald met voorrecht. In andere staat van volmacht. Ja, dat begint. En dat zijn de woorden die ik te uit wil lichten. Allen die hem aangenomen hebben. Allen die in zijn naam geloven. Dus we moeten twee dingen doen. We moeten hem aanvaarden als onze heiland en verlosser, als onze redder. En dat als je in zijn naam gelooft, dan betekent dat ook. Zijn naam betekent redder, verlosser. Dus je moet in hem geloven als jouw persoonlijke redder en verlosser. En dat kun je alleen maar aanvaarden, geloven. Net zoals bij een gewone geboorte, daar heb je helemaal geen hand in. Toen ik werd geboren en ik was daar zomaar. Omdat mijn ouders graag een kind wilden. Dus dat is hun wil, hun verlangen. En omdat er een schepper was, ook al ben je niet gelovig als ouders. Mijn ouders waren wel gelovig trouwens, maar ook al ben je niet gelovig, er is een schepper die maakt dat jij gaat groeien in de moederschoot. Maar het is de wil van een man en een vrouw die op een gegeven moment een baby willen. En een schepper die het mogelijk maakt, heeft gemaakt, mogelijk maakt, dat jij geboren bent. En die schepper, wil ik ook zeggen, die kent jou. Ook al geloven je ouders niet. Hij kent ieder mens al vanaf de moederschoot, vanaf het eerste begin. Maar we hebben er geen hand in. Ik was er. Ik was er gewoon. En zo is het ook met een geestelijke geboorte. We hebben er eigenlijk geen hand in. God heeft alles voorzien. Het enige werkzaamheid die van mij verwacht wordt is geloven en aanvaarden. Hem aanvaarden als mijn heiland en verlosser. En dan doet God zijn werk. Want God belooft dat. God belooft dat wij dan opnieuw geboren gaan worden. Dat hij in ons leven komt. En dan kunnen we lezen ook in Johannes 3. Ik heb het ook nog eens een keertje nagelezen. En dan staat er op een gegeven moment. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon van de mensen verhoogd worden. Omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan staat er weer verder. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan komt het in vers 18 nog een keer terug. God zegt het drie keer in drie versen. Zo belangrijk is het. En God houdt zich aan zijn woord. Als wij hem aanvaarden, zegt God, je hebt eeuwig leven. Zo simpel is het eigenlijk. Dus ons aandeel in de wedergeboorte is gering. God doet het. We worden vanuit God geboren. We krijgen zijn geest in ons wonen. Macht. Als ik dan naar de ene vers kijk nog in Johannes 1, vers 12 en 13. Ik geloof, als je het even globaal uitlegt, we moeten ophouden in eigen kracht onze redding te zien te bewerken. Het is puur de genade van God. We moeten ophouden dat in eigen kracht te doen. Onze goede werken doen er niet toe. Heel veel mensen proberen dat op te klimmen tot God. In heel veel godsdiensten moet je allerlei wetten en regels volgen. Je eigen pijnigen en slaan en vasten en allerlei rituelen volgen. We proberen allemaal op te klimmen tot God met onze oude mens. Maar God zegt, houd ermee op. Aanvaard hem, geloof in hem en je krijgt het. Ik denk dat eigenlijk een beetje de strekking is van dit vers. Maar als u de andere gedachte over hebt, ik hoor het graag, want ik wil het graag ook zelf leren. En hoe kan ik nou weten dat ik wederom geboren ben? Dat is ook een vraag die ik opgeschreven heb voor mezelf. Hoe kan ik nou weten dat ik opnieuw geboren ben? Dan kan ik je meenemen naar 1 Johannes. Daar staat in een aantal dingen. Ik kan je zeggen van nou, het voelt. Je weet wat er van binnen is gebeurd. Het voelt anders. Je kunt kijken naar de belofte van God. God zegt het hier in zijn woord. Als je dat doet. En ik ga je ook even meenemen naar 1 Johannes. Gewoon een paar versen doornemen. Heb ik nog tijd? In Johannes 5 vers 1. 1 Johannes 5 vers 1. Er staat, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Heel duidelijk niet. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Dus er is een toetssteen voor uzelf. Gelooft u dat Jezus de Christus is, uw heiland en verlosser? Johannes 5, vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Ons geloof. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dus leven wij in een overwinningsleven. En overwint de wereld, daar heb ik eens over nagedacht. Van wat bedoelt hij daar nou mee? Overwinnen van de wereld. De verleiding, de verlokking van de wereld. Als de wereld zegt van nou, ik wil je rijk maken, dan kun je dat tegenover zetten in de geloof van ik ben rijk in Christus. En niet alleen voor dit moment, maar ook voor later. Ik heb een schat in de hemel. Dat is één zo'n voorbeeldje. Zo zijn er nog heel veel voorbeelden te bedenken. Als iemand zegt van nou, ik wil je vriend zijn, dan zeg je van nou, ik heb een vriend in de hemel. Dat is Jezus. Een eeuwige vriend. Want vrienden van de wereld, die wisselen je heel erg snel in voor andere vrienden. Maar er is maar één vriend die je toe doet. Dus als de wereld zegt, ik wil je vriend zijn, dan zeg je van nou, ik heb al een vriend. En als je zo in het geloof staat, en de woorden van God daar tegenover stelt, dan overwin je de wereld. Dus al wat uit God geboren is, overwint de wereld, staat hier. Daar moet je wel wat voor doen. Je moet er blijven staan, je moet blijven geloven in Jezus. Maar trekt de wereld u nog steeds, en u geeft er nog steeds aan toe, zet daar Gods woord tegenover. 1 Johannes 3, vers 9. In ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Dus leef je nog steeds in zonde, koester je nog steeds de zonde, dan moet jij je afvragen, ben je wel echt opnieuw geboren? Ik zeg niet, als je zondigt, dat je dus niet opnieuw geboren bent. Want we struikelen allemaal. We hebben allemaal daarmee te maken. We zijn allemaal mens van vlees en bloed. En soms, dan komen we erachter dat we een behoorlijke fout hebben begaan. Maar wat doe je er dan mee? David was een man naar Gods hart, staat er. En we weten allemaal wat voor dingen hij gedaan heeft. Maar hij had één ding. Hij ging elke keer terug naar zijn God. Hij liep geen enkele andere God achterna en hij verlangde ernaar om Gods wil te doen. Dat was zijn verlangen. En als hij dan erachter kwam dat hij gezondigd had, dan had hij er berouw over. Maar het was een man naar Gods hart. Het gaat erom, wil ik zondigen? Blijf ik daar bewust bij? Laat ik gewoon iedereen maar praten en ik zeg, nou, ik ga mijn eigen gang. Dan hebben we een probleem. Maar als we ons bewust worden van onze zonde, dus hier staat, ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Wil niet zondigen. Zo leg ik dat uit. Is ook een overeenstemming met Ezekiel. Je gruwen van je ongerechtigheid. 1 Johannes 2 vers 29. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Dus je handelt rechtvaardig, je bent eerlijk, oprecht. En zo sta je in het leven. En je doet recht aan personen. En als je iets hebt gezegd en je denkt van nou, had ik beter niet kunnen zeggen en je hebt iemand iets beloofd, dan zeg je gewoon tegen jezelf, nou ik heb het beloofd. En beloofd is beloofd. Mijn ja is ja en mijn nee is nee. Je bent eerlijk en oprecht. Dat wil je. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. En dan 1 Johannes 4 vers 7. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Dus we hebben elkaar lief. We hebben onze broeders en zusters lief. En dat wil niet zeggen dat ik altijd voor iedereen vlinders in mijn buik heb. Die heb ik alleen maar voor Annie. Maar ik wil wel het goede voor u. En dat zouden we allemaal moeten hebben. Het goede willen voor elkaar. Niet afgunstig zijn. Gewoon goed willen zijn voor de ander. Je wil dat de ander het goed gaat. Dat is het verlangen. Je wil een ander zegenen. Omdat je van elkaar houdt als broeders en zusters. Ik heb mijn broers en met mijn broers en zusters in mijn gezin, in de natuurlijke, heb ik gewoon een andere band als met Annie. Maar ik hou wel van ze. En als er iets met ze gebeurt, ben ik bewogen over ze. Want het zijn mijn broers en zussen in het vlees. En met mijn ouders had ik een goede band. Ik hield van ze. Ze zijn er nu niet meer. En ik hou eigenlijk nog van ze. Alleen ze zijn er gewoon niet meer. Je kunt het niet meer laten zien. Kenmerken van een opnieuw geboren mens. En er zit er wel een gevaar in. Als we ons gaan spiegelen aan het woord van God en we gaan dit zo lezen. En dan kun je zeggen, nou, daar ben ik niet zo goed in. En daar ben ik niet zo goed in. En als je opnieuw geboren bent en je komt net tot geloof. En je ziet het en je hoort dat en je leest de Bijbel over wat je eigenlijk allemaal zou moeten zijn. Hoe je zou moeten zijn. Dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment ontmoedigd raakt. En dat is ook het gevaar. Bovendien zit daar nog eens iemand op de loer. Die wil jij weer terugtrekken naar de wereld. Dus je bent gewoon een doelwit geworden. En de strijd is niet makkelijk geworden. Niet makkelijker geworden daarvoor als je wederom geboren bent. En dan zeker als je dan dit zo leest. Denk je, oh, daar kan ik nooit aan voldoen. Mijn eerste jaar toen ik opnieuw geboren was. Toen las ik de Bijbel en las ik de bergreden. En Matthäus. En denk ik, oh, ik mag niet eens denken aan een andere vrouw. En daar kwamen er genoeg voorbij op mijn werk hoor. Die mooi en mooi waren. Dus ik heb daar in een kramp gelegen de eerste jaar. Dat wil je niet weten. Over allerlei dingen. Uiteindelijk kwam ik erachter. Het is genade. Rust nou in de genade van God. Maar ik had wel hulp. Vanuit de gemeente. Waar we naartoe gingen. We hadden bijbelstudies. En op een gegeven moment liep ik tegen een vraag aan. Heel zondig tegen de Heilige Geest. Ik weet het nog goed. Oh, en ik denk, ja, ik heb dat fout gedaan. Dat legde heel op mijn hart, maar ik heb dat gedaan. En je wordt er zo moe van. En op een gegeven moment kwam ik in de dienst. En ik worstelde dan met die strijd van zondigen tegen de Heilige Geest. En er werd er gewoon een preek over gehouden. Over zondigen tegen de Heilige Geest. En ik wist van, nou, ik heb niet gezondigd tegen de Heilige Geest. Want dan doe je heel wat anders. Maar je kreeg constant antwoord. Ofwel door een preek, of door een broeder die je arm om je heen slaat. Dus veroordeel jezelf niet als het niet lukt. Blijf niet weg uit de gemeente. Want dat gebeurt ook. Want ik heb eens hier een uitspraak van Billy Graham. Die zei op een gegeven moment in een van zijn boeken. Die zei van als mensen zondigen. En ze leven in de zonde. En dan gaan ze zich schuldig voelen. En dan gaan ze mede-christenen mijden. Ze gaan de gemeente mijden. Maar dat moet je juist niet doen. Want ze voelen zich schuldig en ze blijven weg. Maar je zoekt juist steun om die zonde te overwinnen. Zoek steun om de worsteling waar je in zit, om die samen op te pakken en samen daarmee naar Jezus te gaan. En dan hebben we de gemeente. Want het is niet alleen degene die wederom geboren is, maar we hebben ook als gemeente een zorgplicht, om het zo maar te zeggen, naar elkaar toe. In Romeinen 15 staat, wij die sterk zijn moeten de gevoeligheden van de zwakken verdragen. Je moet elkaar aansporen, aanvuren en elkaar helpen. Niet, kijk nou eens, dan is je toch weer met die andere vrouw, hij is weer daar. Help hem. Help elkaar. En kijk met andere ogen zoals God zou kijken. God kijkt met genadige, barmhartige ogen. Hij is geduldig met mensen. Als hij geen geduld met mij had gehad, dan had ik hier niet gestaan. Maar hij is geduldig. Hij is trouw. Hij is barmhartig. Hij is genadig. En zo, als Gods geest in ons woont en de hoofdrol in ons leven mag spelen, dan doen wij wat God wil. Zijn we als God? Denken we als God? Voelen we als God? En staan we om mensen heen? Dat is een plicht. Het is geen vrijblijvende zaak. En zo moeten we met elkaar omgaan. Samen in de voetsporen van Jezus heb ik er staan. Ja, wat moet ik hier verder nog op zeggen? Amen. Hoor ik goed. Doe me dan ook. Amen.